Nou, goedemorgen allemaal. Immanuel, God met ons. Wat is dat bijzonder dat we dat mogen weten. God met ons. En ik vond het vorige lied ook zo mooi. De goedheid van God. God is goed. Door en door goed. En wij mogen die goedheid van God ontvangen. Die mogen we proeven. Ja, daar mogen we uitputten. Daar mogen we elke dag uitleven. En vanmorgen ook als we God zo aanbidden, mag we door hem geraakt en gevuld worden. Bestemming Bethlehem. Dat is waar de kinderen mee bezig zijn. En heb je er ooit wel eens over nagedacht hoeveel kerstliederen ook over Bethlehem gaan? Dus denk aan het liedje van Maria, die zouden naar Bethlehem gaan. En in een van de bekendste kerstliederen, Stille Nacht, daar wordt ook gezongen: hij werd geboren in Bethlehems stal. Door de verhalen over Jezus' geboorte is dit hele kleine plaatsje Bethlehem is wereldberoemd geworden. Maar in de Bijbel heeft Bethlehem al eerder een belangrijke plaats. Het begint met het verhaal van Naomi en Rut en Boaz, die opnieuw hoop en leven vinden in Bethlehem, als God bijzondere dingen doet in het leven van Rut. En als daar een kindje geboren wordt en de lijn van de Messias daar als het ware verder gaat. Maar ook koning David werd in Bethlehem geboren. En in een tijd waarin de leiders van Israël het laten afweten, dan geeft Micha een belofte dat er een leider zal komen in het dagen die gaan komen, die namens God zal regeren. En we hebben het al vanmorgen gehoord, het kinderwerk, die werkt toe naar Bethlehem. Bestemming Bethlehem. Elke week gaan ze op reis naar Bethlehem. En we hebben die mooie kijktafel met de verschillende huizen die daar zijn. En vorige week hebben ze daarover verteld, vandaag gaan ze daarover door. En wordt er straks weer iets toegevoegd aan de stad Bethlehem. Ze gaan steeds iets nieuws ontdekken door gewone mensen die door God geraakt worden en waardoor ze gaan ontdekken Gods hoop en belofte voor henzelf, maar ook voor deze wereld. En vorige week hebben we gehoord dat ze het over Rut en Naomi gehad hebben, dat die naar Bethlehem gingen. En vandaag hebben ze het over David die tot koning gezalfd wordt. En wij sluiten vandaag aan bij deze reis. En we gaan ook het verhaal lezen over David die tot koning werd gezalfd in Bethlehem. Bethlehem. Het is een stadje dichtbij Jeruzalem. En in de naam Bethlehem zit Bet. En Bet, dat is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. En Bet, dat betekent huis. En dat heeft een hele belangrijke boodschap in zich. God wil wonen bij ons. God wil wonen bij de mensen. En dat zie je door de hele Bijbel heen. Dat zie je al in de tabernakel. Als God daar komt met zijn heerlijkheid, dan gebeurt er iets wonderlijks. Gods aanwezigheid, als hij komt met wie hij is, worden de mensen geraakt. Je ziet dat in het leven van Mozes, hoe de glans van God op hem komt als hij God ontmoet. En dan als later de tempel gebouwd wordt, en als de tempel wordt de eerste bijeenkomst daar plaatsvindt, dan kunnen de priesters niet op hun voeten staan als de heerlijkheid van de Heer verschijnt. God wil wonen bij de mensen. En daarom stuurde God ook zijn zoon, want God wil nog dichterbij wonen. En de letter Bet, je kunt het hier zien, dat is een letter met een open verbinding. Het laat zien dat het een huis is ter bescherming, een veilige plek, maar dat hij ook open staat. Hij staat open voor de toekomst, het is niet gesloten. Dus dat is de letter Bet. En toen ik hierover las, deed me dat zo denken, of doet me dat nog steeds denken aan het logo van onze gemeente. Een open thuis. En hierin zien we ook een, we zien hierin een ovale cirkel. En die is niet gesloten, die is open. Binnen de cirkel kunnen mensen hier, of mensen kunnen binnenkomen. Jullie kunnen binnenkomen, wij kunnen binnenkomen. En we kunnen hier een veilige plek vinden in de gemeente. Bescherming, we kunnen, er is ruimte voor elkaar. Maar er is ook ruimte dat er meer mensen binnenkomen. Het is niet een gesloten geheel. Wij willen niet de deur dicht doen. Wij heten niet voor niks een open thuis. Ik vind dat zelf heel bijzonder. Ik vond eerst wat een aparte naam. Maar God heeft dat echt aan ons gegeven. En we willen openstaan. We willen openstaan voor de mensen om ons heen. Ruimte om erbij te horen, om binnen te komen, om met ons op te trekken. Maar ook ruimte om weer weg te gaan. Als God een andere weg voor jou heeft en een andere plek. De cirkel staat ook open omdat wij openstaan voor de toekomst en mee willen bewegen in wat God voor ons heeft. Bethlehem. In deze stad Bethlehem, daar begint dus iets nieuws. Daar is, zoals Micha al gezegd heeft en wat Harm vanmorgen ook gelezen heeft, daar zal een leider voortkomen. En die leider, dat doelt op de komst van de Heer Jezus die daar geboren zal worden. En wij gaan een tijd eerder in de geschiedenis en wij gaan kijken naar koning David, die ook uit Bethlehem komt. En we gaan lezen uit 1 Samuel, vanaf 1 Samuel 16. En we gaan lezen van vers 1 tot 13. En we gaan het in fasen gaan we het lezen. Het ligt steeds iets toe en dan gaan we weer verder. En het begint zo in Samuel. De Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. En Samuel deed wat de Heere had gezegd. Samuel rouwt nog steeds. Hij is verdrietig. Hij is verdrietig over hoe koning Saul omgegaan is met zijn koningschap, welke keuzes hij gemaakt heeft. Saul was de eerste koning van het volk Israël, gezalfd door Samuel. En hij, ja, ze zijn ook niet op een goede manier uit elkaar gegaan. Want Samuel moest de boodschap geven dat koning Saul zijn koningschap zou stoppen. Maar terwijl die daar zo zit in die gezinte eigenlijk, komt God bij hem. En God zegt tegen hem, stop daar nu maar mee. Ik heb iets nieuws, ik heb een ander plan en daarin wil ik jou ook gebruiken. Gods plan gaat door. Het kan ook in ons leven zo zijn dat wij iets verwacht hadden, dat we voor iets zijn gegaan, of dat we iemand missen, of dat we misschien wel onze gezondheid achteruit gegaan is. Het kunnen heel veel redenen zijn waarin het leven niet zo is wat we verwacht hadden. En dat God zegt, blijf daar niet bij. Ik heb een plan voor jou. Ik ga met je door en ik ga iets nieuws door jou heen doen. Nou, Samuel wordt opgeroepen door God om naar Bethlehem te gaan. Nou, sputtert hij wat tegen, want hij zegt, als ik daarheen ga, dan valt dat gewoon heel erg op. Samuel is inmiddels een bekende profeet. En als hij daar naartoe gaat, dan zullen de mensen in de gaten houden wat hij doet. En Saul zal woedend zijn en er is een risico dat hij hemzelf zal vermoorden. Maar God is heel inventief. God geeft hem een plan hoe hij daarheen kan gaan. Dat hij in het geheim de opdracht gaat uitvoeren, maar dat hij voor het oog voor heel iets anders gaat. Is dat een bijzonder van God ook? God kan soms ons wegen laten zien die wij niet hadden bedacht. Dat God ons een plan geeft dat hij denkt, ja, zo kan ik het doen. En zo kan ik het gaan aanpakken. Nou, Samuel die doet dat. En God zegt tegen Samuel, doe wat ik tegen je zeg. Je moet Isaï uitnodigen en dan zal ik je wel laten weten wat je moet doen. In het leven van Samuel proeven we hier ook wat een vertrouwen hij in God heeft. Dat hij gaat, dat hij doet wat God tegen hem zegt, hoe pittig het misschien ook is. En dat hij naar Bethlehem toe gaat. En dan gaan we verder lezen in vers 4. En daar staat, toen Samuel in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen, uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Daar zie je meteen waar Samuel al bang voor was. Als hij daar komt in Bethlehem, jongen, valt meteen op. De oudsten komen gelijk. Hij kan niet een beetje voorzichtig naar binnen gaan, maar ze merken gelijk op dat Samuel daar komt. Gelukkig kan hij hen geruststellen en legt hij uit waarvoor hij gekomen is. En dan gaan we door bij vers 6. Bij hun aankomst, ook van de familie van Isaï, viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf, hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Samuel die ontmoet Isaï en hij ziet zijn zonen zo. Hij kijkt eens even naar hen. En die Eliab die valt hem gelijk op. Een krachtige man, ziet er goed uit. Goed uit de klauwen gewassen of uit de poten gewassen, hoe zeg je het. Hij mag er zijn. En hij denkt, dat zal hem zijn. En het is ook nog eens de oudste. Dus dat is vast degene die nu koning gaat worden van Israël. Maar God geeft een heel verrassend antwoord. En ik wil die tekst nog een keer lezen uit de Message, de vertaling. Maar God zei tegen Samuel, uiterlijk is niet alles. Wees niet onder de indruk van zijn uiterlijk en gestalte. Ik heb hem al afgewezen. God beoordeelt personen anders dan mensen. Mannen en vrouwen kijken naar het gezicht. Maar God kijkt in het hart. Dit is hem dus niet. Isaï roept ook zijn andere zonen. Vanaf vers 8 gaan we verder. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaï stelde Samma voor. Maar weer zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Steeds opnieuw geeft Samuel aan. Nee, dit is niet de persoon die de Heer gekozen heeft. Je weet niet wat hij verder uitgelegd heeft aan Isaï. En ook niet aan die zonen. Waarvoor ze voor hem moeten verschijnen. En waarom hij hen bekijkt, oordeelt. En wat het met hen doet, dat ze één voor één voorbij gaan en dat ze niet worden gekozen. Wat ik heel opmerkelijk vind in dit verhaal is dat je ziet hoe goed Samuel naar God heeft leren luisteren. We hebben een tijdje geleden ook al het Bijbelgedeelte gelezen dat Samuel leert om Gods stem te horen. En dat hij tegen de Heer zegt, Heer, hier ben ik. Nou, daarna kun je in de Bijbel lezen hoeveel keren God Samuel gebruikt heeft om tot het volk van God te spreken. Samuel heeft Gods stem leren verstaan. En hij weet in zijn hart, als daar weer zo'n indrukwekkende man voor hem staat, om niet daarna te kijken, maar om te luisteren naar wat God zegt. Toch moet het wel spannend geweest zijn. Als al die 7 zonen geweest zijn en de volgende zoon verschijnt niet. Wat doe jij dan? Jij bent ergens, je komt ergens namens de Heer. En je gaat iets doen. Je hebt wat nodig. Nou, alle mogelijkheden zijn uitgeput. Er is helemaal niks meer. Wat zou jij dan zeggen? Wat zou Samuel zeggen? Nou, ik vind het eigenlijk wel opmerkelijk wat hij zegt. Hij heeft gelijk een goed idee. Hij zegt, zijn dit alle zonen die u hebt? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï. De jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen Isaï, laat hem hier komen. We beginnen niet aan een maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei, hem moet je zalven. Hij is het. En Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Samuel luistert naar God en God gebruikt hem. David, die was er niet. Die was afwezig. Maar hij was wel aanwezig voor God. Hij was wel zichtbaar voor God. God wist waar hij was. En hier gebeurt iets wat je niet verwacht. David, de jongste, hij wordt gekozen in plaats van Eliab, de oudste. David, die de minste taak had, hij zorgde voor de schapen. Dat was niet zo'n belangrijke functie in die tijd. God kijkt zo anders. Ik vind het wel heel mooi hoe dat hier ook wat er over David gezegd werd. Het was een knappe jongen, was dus nog vrij jong. Het was nog een knappe jongen met rossig haar. Rossig, dat is al opvallend. Maar dan met sprekende ogen. Het gaat niet om dat hij heel mooi is, maar sprekende ogen. In zijn ogen zie je al iets bijzonders. En als hij gezalfd wordt, dan komt de geest van de Heer ook op hem. Dus er gebeurt ook gelijk iets in David. Maar hier zie je, als de mens uitgeteld is, dat je denkt dat je geen mogelijkheden meer hebt, dan komt God met zijn plan. En de jongste wordt gekozen boven de oudste. We zien dat ook bij Jozef. Hij als jongere broer wordt koning over zijn andere broers. God kijkt zo anders. God heeft zulke andere plannen. Zijn wegen zijn zo anders dan wij graag vaak gedacht hebben. Nou, voor ons zit een hele belangrijke les ook in dit verhaal. God ziet niet naar de buitenkant. God is niet onder de indruk van hoe je eruit ziet en hoe je je voordoet. God ziet het hart. En dat is ook het thema van vandaag. God ziet het hart. En Gods keuze valt niet op krachtige mannen. Mooie verschijningen die wel geschikt zijn voor koning. Maar God ziet wat er binnen in de mens speelt. Wat leeft in het hart en in de gedachten. En zo zal David de kleinste de grootste worden. Hoe kijken wij naar de buitenkant en de binnenkant? Hoe kijk je, vind jij wat je ziet in andere mensen aan de buitenkant, vind je dat belangrijk? Nou, als ik eerlijk ben, het is wel het eerste wat je ziet. Je ziet iemand, zeker als je iemand voor het eerst ziet, heb je gelijk een idee over iemand. Dan daar denk je gelijk iets bij, hoe die eruit ziet, hoe die zich voordoet, hoe die kijkt, is heel belangrijk. Maar dan gebeurt er gelijk iets in je. Maar hoe iemand zich voordoet en hoe iemand zich gedraagt, daar kan een heel andere persoon achter zitten. Er kan heel iets anders in je hart leven. Je kan bijvoorbeeld heel krachtig willen overkomen, omdat je in wezen misschien wel heel bang bent. En je wilt niet dat mensen heel dichtbij komen, dus je houdt mensen een beetje op een afstand en je doet je gewoon ferm en fier doe je jezelf voor. God kijkt naar wat er echt in iemand leeft. En God wil ons ook leren dat wij met oog van God ook naar de mensen om ons heen kijken. Dat wij zien wat er in iemand leeft, wat iemand beweegt, wat iemand bezighoudt. God wil ja, ons meer laten zien dan we aan de buitenkant zien. Ik vind het zelfs soms beschamend als ik iemand beter leer kennen, dat ik dan ontdek van, tjonge, dat is zo anders dan ik in de eerste instantie gedacht had. Als je iemand de ruimte geeft om zichzelf te laten zijn in een ontmoeting met jou, dan kan er iets heel anders naar buiten komen. Ook als je iemand de ruimte geeft om zichzelf te zijn. Maar dan naar jezelf. Vind je voor jezelf het belangrijk wat jij aan de buitenkant laat zien aan anderen? Wil je graag indruk maken? Wil je graag goed overkomen? Dat anderen denken, nou, ze wel aardig goed met die persoon. Die kan, daar wil ik wel eens even wat meer van weten. Of durf je jezelf te zijn? Durf je kwetsbaar te zijn? En ook zwak? Nee te zeggen als mensen iets vragen. Of wil je iedereen gewoon pleasen? Dat je denkt, nou ja, ik wil wel geliefd worden, dus ik zeg gewoon maar ja. Hulp vragen als je onzeker bent. Durf jij jezelf te zijn? Durf jij je binnenkant ook uit te leven? Of loop je met een masker op? Ik moest zelf, toen ik hiermee bezig was, denken aan een voorbeeld in mijn eigen leven. Ik werkte in die tijd bij de GGZ en ik was secretaresse. En we hadden een symposium en we gingen in groepjes uiteen. En ieder groepje moest iets presenteren. En we waren met een hele grote groep met psychiaters en psychologen en allemaal hele belangrijke mensen. En ook wat secretaresses erbij. Nou, ik was zo'n secretaresse. En van ons groepje mocht ik het verhaal naar voren brengen. En dat deed ik goed. Ik deed het gewoon heel goed. En ik kreeg heel veel complimenten. Mensen waren eigenlijk verbaasd. Dat zo'n secretaresse toch wel een woordje kon geven en dat hij iets kon brengen. Nou jongen, ik vond het zo bijzonder. Ik zou je zeggen, ik liep bijna naast mijn schoenen van trots. Dat zo, nou ik denk dat wordt mooi, ik weer naar het werk. Ze hebben nu een heel ander idee van mij gekregen. En ik kwam thuis en God zei tegen mij, ik walg van jou. Ik walg hoe jij omgaat. Met succes. Het is best dat jij iets goed kunt verwoorden. Maar daar hoef je niet zo mee om te gaan. En ik herinner me de situatie nog precies waar het was. De zaal en alles erbij. Maar ook wat God tegen mij zei. En dat God zei, dat wat ik jou gegeven heb, dat mag je gebruiken. Daar mag je iets mee doen. Maar daar mag je in dankbaarheid voor mij mee omgaan. Jij bent niet meer als jij iets heel goed kan doen. Je bent niet minder als je iets niet goed kan doen. Als je het moeilijk vindt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom hoe je met je hart ernaar kijkt. En voor mij was dat echt een hele belangrijke les. En ik ben op weg met God. Ik ken heel veel mooie eigenschappen van mezelf. Maar ook minder mooie eigenschappen. Minder zwakke punten. En ik leer wel steeds meer om mezelf te zijn. Om kwetsbaar te durven zijn en om te laten zien wat er in mij leeft. Dat is natuurlijk verschillend aan wie je wat laat zien wat er in je leeft. Maar niet om indruk te maken, daar gaat het helemaal niet om. Niet om prestatie, maar gewoon om te leven uit wat God aan mij geeft. En ja, ik ben met God op weg in dat proces van verandering. En dat zijn we allemaal. We zijn op weg met dat proces van verandering waarin God dingen in ons doet. En God ziet ons hart. Hij weet wat er in ons leeft, wat ons beweegt, wat wij belangrijk vinden, waarom we dingen doen. En de Heer Jezus noemt dat ook herhaaldelijk naar de Farizeeën, van hoe zij met dingen omgaan en wat echt belangrijk is. Hoor maar eens wat hij tegen de Farizeeën zegt. En ik lees uit Matthäus 23, vers 27, en ik lees het uit de Message. En daar staat, jullie zijn waardeloos, godgeleerden en Farizeeën. Jullie vervalsen de boel. Jullie zijn net prachtig onderhouden graven. Het gras keurig kort geknipt, een vers bos bloemen erbij. Maar 2 meter diep liggen de botten te rotten en wordt het vlees opgevreten door de wormen. De mensen kijken naar jullie en denken dat jullie heilig zijn. Maar onderhuids zijn jullie grote bedriegers. Pittige woorden. die godsgeleerden die altijd met de wet bezig zijn, die daaruit leven, die ermee bezig zijn. Maar tegelijkertijd huichelaars. Ze laten iets zien, ze maken indruk om te bidden op de hoeken van de straten. Ze doen van alles dat het maar goed opvalt, hoe goed zij zijn, hoe zij alle regels van de Heer navolgen, hoe zij met de Tora bezig zijn, hoeveel volgelingen ze hebben. En de Heer Jezus heeft er lak aan. Hij zegt, jullie zijn bedriegers. Jullie van binnen rot het in jullie. Ook hier zie je, niet de buitenkant, daar gaat het om. Niet wat je laat zien, niet je kennis, niet je prestaties. Maar wat er werkelijk in jouw hart leeft. En God weet precies wat er in jou is. Je bent transparant voor hem. Hij kent je door en door. En mijn vraag vanmorgen aan jou is, is God blij met wat hij in jouw hart ziet? Is hij blij met wat er in jouw hart leeft? God om jezelf te onderzoeken en om te zeggen, God, zie mij. Zie wat er in mijn hart is. U weet wat er in mij leeft. U weet wat er in mijn verlangen zijn. In mijn manier van leven. Leer mij zo te leven dat u er vreugde in vindt. Ik ben met u op weg. En dat zijn ook de woorden die David in Psalm 139 ook spreekt. En daar wil ik, die wil ik als afsluiting nog lezen. Psalm 139 vanaf vers 1. Daar staat, Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het, als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Doorgrond mijn hart en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de weg die eeuwig is. En het laatste stukje wil ik ook uit de Passion Translation lezen. En daar staat, God, ik nodig uw onderzoekende ogen uit in mijn hart. Doorzoek mij helemaal, zodat alles in mij wat verborgen is ontdekt wordt. Toets mijn gedachten en filter al mijn angstige zorgen weg. Want zo mooi, die onderzoekende ogen van God die daar zijn en die filteren wat eigenlijk uit je hart moet. En het is niet, wij zijn allemaal op weg. En het gaat God er niet om een oordeel op je te leggen of een druk. Maar de dingen die niet bij je passen, die niet in je horen. Hier wordt genoemd de angstige zorgen. Dat God die er als het ware uitfiltert. Dat God naar boven laat komen wat er niet hoort en waar hij mee af wil rekenen. Hij wil je mooier maken aan de binnenkant. En wat aan de binnenkant is, gaat ook naar buiten komen. Dus daarom ook, Heer, zie mij. Zie mij en kom met uw ogen op mij. Peil mij en zie wat u anders wilt. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Heer, dank u wel voor wie u bent. Groot, ontzagwekkend, heilig. En toch zo nabij. U kent ieder van ons, zoals wij hier zitten. U toetst. U peilt ook wat er in ons hart leeft, wat ons bezighoudt. Heer, dank u wel. Heer, dat u ook dingen naar boven wil brengen die je niet horen. Heer, dat u ons wil reinigen, dat u ons schoon wil wassen. Dat u meer van uzelf in ons hart mag zijn. Heer, dat we van binnen en van buiten dezelfde persoon worden. Niet ons anders voordoen, maar leven voor u. Leven met u. Dank u wel dat we leren mogen van u. Heer, dat we mogen leren van uw woord. Heer, hoe David met u op weg gaat door allerlei avonturen heen. Maar u kent zijn hart en ook de weg die hij daarin met u gaat. En zo mogen wij ook met u op weg zijn. Dank u wel daarvoor. Amen.